Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 10 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi hoi.
Vandaag gaan we het hebben over de verkiezingen en dan vooral over tech. Hoe digitaal is Den Haag en hoe hoog staat tech op de agenda? Verder een nieuwe Sonos speaker, een groot Microsoft lek en Twitter pakt Baudet aan. We gaan beginnen.
En dan. Slecht nieuws. Nederland is een digibetocratie. We worden bestuurd door mensen die geen reet snappen van computers en digitale veiligheid. En dat zeg ik, maar dat zegt de Tweede Kamer zelf ook.
Digitalisering biedt ongekende kansen, maar ook ongekende risico's.
Ja, dat was Arjen Lubach. Die constateert dat het niet best gesteld is met de digitale kennis in Den Haag. Wij beduren daar in deze aflevering op voort om met jou in te zoomen op de verkiezingsprogramma's op digitalisering. Corona, klimaat en de economie. Mogen voor nu urgenter zijn, maar het thema tech is op de lange termijn minstens zo belangrijk. Want de digitalisering raakt een veelvoud aan onderwerpen. Privacy, data, AI, ethiek, diversiteit, onderwijs, talent, klimaat en ga zo maar door. Maar ja, hoe staan die partijen tegenover digitalisering? Om deze podcast niet uren te laten duren, bespreken we het veelomvattende thema aan de hand van vier hete hangijzers. Te beginnen met thuiswerken. Zijn er partijen met opvallende standpunten?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk inderdaad een actueel puntje, hè? Het thuiswerken. En je mag wel zeggen dat veel partijen daar wel brood in zien. Hè? Want nou ja, we weten het allemaal, er is minder reistijd, minder files, daardoor ook minder uitstoot. En ja, hè, de meeste partijen die willen ook dat thuiswerken wel stimuleren. Door afspraken zelfs op te nemen, ook in CO's, hè? In collectieve arbeidsovereenkomsten. Een paar opvallende dingen ook wel toch. De ChristenUnie bijvoorbeeld, die pleit voor schooltijdbanen. Hè, waarvan dan de werktijden samenvallen met de schooltijden. En is het dan de hele week? Nou ja, je proeft hier en daar dat ze dan mikken op minstens 2 dagen in de week. Dat je dan zeg om en nabij 3 uur kunt stoppen met werken en nou ja, dan voor je kinderen zorgt. Ook de PvdA bijvoorbeeld noemt dat punt, maar opvallend genoeg overal zijn zij eigenlijk toch niet voor dat thuiswerken. En met name dan omdat het te veel stress oplevert en zelfs tot burn-out klachten leidt. D66, dat trouwens even tussendoor de meeste aandacht heeft voor digitale zaken in zijn verkiezingsprogramma, op afstand gevolgd door de VVD. Maar goed, D66 en GroenLinks, die pleiten om die reden, die stress en die burn-out klachten, voor het recht op onbereikbaarheid. Ja, de PvdA vindt dat trouwens ook, maar dan specifiek alleen voor in het weekend. En de VVD, ja, die blijft eigenlijk best wel vaag over thuiswerken. Ze noemen het wel, maar nou, echt uitspreken doen ze zich niet. En de PVV dan nog bijvoorbeeld, die zegt er echt helemaal niets over.
Ja, maar dat is eigenlijk ook dat schooltijdwerken is misschien nog wel goedkoper ook. Want dan hoef je geen toeslag meer te betalen aan al die ouders voor de buitenschoolse opvang.
Ja, voilà. Ja, nou ja, kijk, dat hele dat gelijktrekken met die schooltijden, dat spreekt mij eigenlijk ook wel aan. Kijk, we hebben natuurlijk, vrijdag 13 maart vorig jaar, 2020. Ik ben sinds die tijd 1 keer nog op mijn werkplek geweest in Hilversum.
Ik 0 keer.
Ja, nou, kun je nagaan. Maar goed, ik heb niet het idee dat mijn productiviteit eronder leidt. Weet je, en als er een deadline is, of ik moet echt bijvoorbeeld iets heel geconcentreerd schrijven, een script, of ja, dan doe ik dat, maar goed, dat denk ik daarvoor ook al, dan doe ik dat toch meestal 's avonds. Dus, nou ja, ja, ik zie daar wel brood in.
Ja, het is wel opvallend dat de PvdA daar een beetje een merkwaardige algemenisering op loslaat. Want dat verschilt nogal. Wat voor impact thuiswerken heeft. Dat kan je niet over het algemeen van zeggen dat het negatief is, toch? Dat ligt puur aan de invulling bij de organisaties. Een beetje vreemd is dat wel. Want er zijn ook genoeg onderzoeken waar het tegendeel blijkt. Waar mensen hetzelfde als Erwin ervaren, dat je productiever wordt. En dat wil ik wel eens een keer goed uitgezocht hebben dan, toch? Voordat je daar als politieke partij een standpunt over inneemt. Maar goed, de PvdA is wel de enige partij die pleit voor dat we allemaal recht hebben op een snelle internetverbinding. Nou ja. Dat wordt dan expliciet genoemd. 50 Mbps.
Ja.
En binnen 10 jaar dan zelfs iedereen een gigabitverbinding. Dat is dan wel een van die beloftes. Dat willen ze bij de Europese Commissie trouwens ook. Hè? Dat over in 2030 dat we dan allemaal een snel internet hebben.
Ja,
maar
dat is natuurlijk vaker. Die standpunten zijn er ook vaak. Goeie. Omdat veel partijen en mensen ook trouwens zijn dan bezorgd om een digitale kloof. Hè? Niet iedereen kan mee in de digitalisering. We zien dat natuurlijk ook met het thuisonderwijs bijvoorbeeld vaak bij... bij wat armlastigere gezinnen of zo. Of met een slechte verbinding. Of geen eigen apparaat voor een leerling. Dus daar valt ook wel over te zeggen. En daarmee zouden we dat wel... zetten we eigenlijk een ondergrens vast. Nou, daar ben ik eigenlijk wel voor.
Ja, en over de thuiswerken is natuurlijk ook... We kijken nu naar... Nu zeggen veel mensen dat ze het beu zijn. Maar ja, na zo'n jaar corona en gedoe... Ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik beu ben. Ik ben wel iets beu, maar ik weet niet of ik nou thuiswerken beu ben.
Ja. Nou, dat misschien wel het minste inderdaad. Ik vond het thuisonderwijs erbij vond ik zwaar. En de lockdown ben ik ook wel zat. En de avondklok, maar thuiswerken, wow.
Ik kijk vooruit naar een hoop dingen. En dat is ook wel collega's in het echt weer zien. Maar ik kijk niet uit naar dagelijks in de spits in het OV zitten of in de file staan.
Ja.
Dat dan weer niet. Ja, oké, gaan we door naar het volgende hangijzer. Dat is privacy en veiligheid. En die zijn in de programma's van de partijen opvallend vaak aan elkaar gekoppeld.
Ja, nee, dat is altijd... daar zitten grote verschillen tussen de partijen. En dat is met lang niet alle digitale en technologie onderwerpen zo. Heel veel partijen zijn het over sommige dingen natuurlijk bijna allemaal wel eens. Maar privacy en veiligheid, daar zie je echt wel verschillen. De VVD die gaat het verst in het ondergeschikt maken van privacy aan veiligheid. Dat zal menigeen ook niet verbazen. Er wordt natuurlijk gehamerd op misdaadbestrijding. En in dat kader zien we ook dat de VVD een van de partijen is... die meegaat in de wens van de AIVD en andere opsporingsdiensten... voor een achterdeurtje in smartphones en gadgets. En specifiek dan in de messaging apps en berichtendiensten... zodat opsporingsdiensten kunnen meelezen. Ja, dat is natuurlijk een enorme privacy schending. Waarvan altijd maar de vraag is... hoeveel extra veiliger de wereld daarvan wordt. En wat een idee is, zo'n achterdeurtje... wat al eerder door de Tweede Kamer is afgeschoten. Maar dat komt dan weer gewoon weer terug, hè? Nou ja, enigszins vermoeiend wel. Het is, ja, en... ja, jij vindt het irritant, hè? Ja. Nee, ja, dat is natuurlijk iets wat in de verkiezingstijd... Ja, daar is de verkiezingstijd door voor, hè?
Ik vind het specifiek dit punt... Dat soort dingen is inderdaad misschien een beetje een rechtspunt, kun je zeggen. Maar dat is dus... het is momenteel zelfs een kabinetbeleid... dat encryptie gewoon intact blijft. En weer gaan ze het proberen om daar een voet tussen de deur te krijgen. Ik vind het echt strontvervelend.
En hoe kijken andere partijen daarna? Want we zitten nu een beetje naar de VVD te kijken. Hoe kijkt de rest daarnaar?
Ja, ik heb nog wel een leuk lijstje hier. De CDA bijvoorbeeld, die wil de grondwet uitbreiden met digitale grondrechten. Maar ja, legt dan eigenlijk vervolgens niet echt uit in hun programma hoe dat er dan uit moet zien. Dus nou, dat klinkt veelbelovend, maar roept ook nog een hoop vraagtekens op. Andere paar specifieke dingen die mij opvielen... D66 en GroenLinks die willen een exportverbod op surveillance technologie. Dat is natuurlijk ook wel een heikel punt. Hè? Met van die camera's, met van die gezichtdetectie software erop. Ja. GroenLinks gaat ook nog iets verder. Die wil eigenlijk gewoon een Europees verbod op de handel in persoonsgegevens. En pleit in die lijn ook voor een nationaal coördinator voor dataverzameling. En grappig genoeg, de VVD, die spreekt er ook uit over die datahandel. Maar die stelt dan voor om er belasting over te heffen. Ja, natuurlijk.
Hoe werkt dat dan? Moet je betalen als bedrijf?
Het is wel een wat breder punt, eerlijk gezegd, hoor. Want, en dat geldt trouwens voor de meeste partijen. Die willen toch wel dat de grotere big tech bedrijven... maar goed, daar hebben we het dadelijk dan nog even over... belasting gaan betalen. Maar goed, even terug naar mijn lijstje. Die gezichtsherkenningssoftware, waar ook GroenLinks zich over uitsprak. D66 en CDA die willen daar regelgeving voor. Dat lijkt me ook wel hoog tijd. Forum voor Democratie trouwens, die wil de sleepwet, die beruchte wet, ook voor surveillance, intrekken. En dan, dat vond ik nog wel de meest opvallende, de meest archaïsche ook misschien wel, de PVV, die wil een digitale schandpaal voor veroordeelde zeden- en geweldsdelinquenten. En het liefst trouwens op gemeentelijk niveau. Dus dan, dan moet je denken aan een website waar een foto op staat van een veroordeelde delinquent. En nou ja, wat mag je dan? Op die pagina mag je die helemaal verrot schelden of zo waarschijnlijk.
Ja, wat opvallend is rond privacy, is natuurlijk dat alle partijen het eens zijn over één ding. En dat is dat onze privacywaakhond, de autoriteit persoonsgegevens, dat die veel meer geld moet gaan krijgen. Ja, dat mag ook wel, hè? Want er was natuurlijk weer een groot lek voor nodig en grote problemen voor nodig om daar de aandacht voor te krijgen. En dan heb ik het over het privacy lek in de coronasystemen van de GGD. Toen pas viel het kwartje bij de Tweede Kamer dat die autoriteit persoonsgegevens eigenlijk veel te weinig mensen in dienst heeft. Die hebben 184 werknemers nu, terwijl er 27.000 datalekken per jaar worden aangemeld. In Nederland, hè? 27.000. Ja, dat is verplicht volgens de nieuwe regels. Raad eens hoeveel fulltime medewerkers de autoriteit persoonsgegevens heeft op het onderzoeken van datalekken. Ja, van die 184 inderdaad, ja. Specifiek het onderwerp datalekken. Jij weet het, Floris?
Ja, een halve.
Wauw.
minder dan één. Nou ja, precies. Dus daar mag wel wat gebeuren. En dat is al wel beloofd, hè. Dus daar vinden de partijen elkaar wel. Uiteindelijk moet de AP 470 medewerkers gaan krijgen vanaf...
Het is wel exemplarisch eigenlijk, hè?
Maar ja, dat...
Voor de soort digitale staat waarin ons land verkeert, kun je bijna zeggen.
Ja, want dat was toch echt de schuld van die partijen zelf, hoor. Dat ze dat onderwerp zo lang hebben genegeerd. En dan nu het echt mis is gegaan bij die corona-systemen. Dan pas gaat er echt iets gebeuren.
Ja, dan het volgende grote punt, big tech. De impact op ons digitale leven van grote bedrijven als Apple, Google, Facebook, Amazon en Microsoft. De big five. Ja, daar zullen alle partijen wel iets van vinden, toch?
Nou, niet allemaal, maar daar zal ik straks wat over zeggen. Maar bijna alle partijen wel, die vinden natuurlijk dat de macht van big tech moet worden ingeperkt. Daar hebben we het al vaker over gehad, bij Brian natuurlijk. En ook als dat betekent dat er een aantal grote bedrijven moeten worden opgesplitst. Dat is natuurlijk een van de meest vergaande maatregelen. Maar daar wordt in Europees verband wel degelijk aan gedacht. Als Google bijvoorbeeld te machtig wordt, dan kan je het ophakken. Daar zijn ook wel meerdere partijen ook wel mee eens. D66 gaat het vers op dit punt. Die willen een soort van tegenmacht organiseren op allerlei manieren. Dat Europa gaat samenwerken om een soort tegenmacht tegen al die Amerikaanse bedrijven te vormen. En ook wilde D66 dat er meer inzage komt in de algoritmes van bedrijven zoals Facebook. Dat is ook wel een goed punt eigenlijk. Hè? Dat is een van de dingen die beter geregeld moet gaan worden.
Dat zit trouwens ook in die nieuwe Europese richtlijnen. Daar komt dat trouwens wel ook in voor. Die inzage, die transparantie over hoe die bedrijven te werk gaan. Ja,
ik ben benieuwd hoe ze dat gaan invullen. Hè? En ook een belangrijk punt is natuurlijk data, onze data, die dan niet langer op Amerikaanse servers mogen staan. Daar zijn ook veel partijen het mee eens. Maar opvallend is dat Forum voor de Democratie zich vooral zorgen maakt over de censuur die er door die grote techbedrijven zou kunnen zijn.
Twitter misschien?
Ja, daar kan je ook iets bij voorstellen. Precies. Juist natuurlijk deze week dat er een tweet van Baudet...
Gemarkt is, geflagged.
Precies. Hij heeft, à la Trump, hè. Dus het is wel toevallig natuurlijk dat gebeurt. Maar eigenlijk natuurlijk ook niet. Maar wel gek ook als je het hebt over big tech, is dat de PVV er helemaal niks van vindt. ja, er staat niks over in een programma. Dat denk je ook van, hey, het is een van de grote belangrijke dingen. Zou je zeggen. Maar de PVD vindt er niks van.
Nee, nou ja, alles wat buiten de Nederlandse landgrenzen gebeurt, geloof ik, dat vindt de PVV allemaal minder belangrijk. Hè? Maar goed. Je ziet ook wel dat inderdaad de bestrijding eigenlijk van Big Tech door veel partijen, die zien toch het liefst dat inderdaad in Europees verband moet gebeuren. Zover is het inzicht wel al. Hè? Want ja, je kunt als Nederland wel iets gaan tegen Facebook gaan roepen van ja, doe even dat of dat. Maar natuurlijk dikke kan, gewoon no chance dat gebeurt. Het sluit ook wel aan eigenlijk bij de huidige praktijk. Hè? Want vanuit de EU, er is natuurlijk al best wel beleid. En in het verleden Microsoft, Google, ze zijn allemaal al eens flink aangepakt met torenhoge boetes. Die nieuwe richtlijnen zijn er. Er gebeurt gelukkig al veel in de Europese verband. Op dit punt van Big Tech.
Ja, de unieke positie die Nederland heeft is natuurlijk dat wij, werd van de week ook weer duidelijk, wij zijn nog steeds een belastingparadijs voor grote bedrijven. Dus wij stellen, dat was laatst een berekening, wat was het nou dat wij, wij hebben Google, bijvoorbeeld was volgens mij Google hebben we in staat gesteld door hier belasting te betalen. Ze hebben hier dan iets van 25 miljoen betaald aan de Nederlandse staat. En daardoor hebben zij in heel Europa, ongeveer 2 miljard euro aan belastingen kunnen ontwijken. Ontwijken, niet ontduiken. Ontwijken mag, maar ja, weet je, je kan daar toch je vraagtekens bij zetten.
Nou, dat is wel opvallend hoor, dat eigenlijk alle politieke partijen nu ook vinden, of vrijwel alle, vinden dat die bedrijven, dus met name de grote bedrijven, de grote techbedrijven, een vorm van belasting gaan betalen. En wel ook op de plek waar zij hun diensten aanbieden. Dus ook in Nederland, of in ieder geval ook in Europa. Daar zijn ze allemaal heel stellig over.
Ja, ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. En dan komen we uit bij, op die manier toch het vierde hangijzer. Moet er een ministerie van digitale zaken komen? Of een digitaal deltaplan? Of in ieder geval een minister die zich hier, exclusief mee bemoeit?
Ja, je ziet wel, er is veel om te doen, toch wel. Dat ministerie van digitale zaken, dat is een stokpaardje eigenlijk van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Maar hij is niet langer de enige. Ook de ChristenUnie die heeft zich inmiddels hierover uitgesproken. En ik wil in dit verband ook nog even MediaMonk-CEO Victor Knaap noemen. Die had laatst op LinkedIn een heel pleidooi gepubliceerd. Hoofdzakelijk gaat dat over hoe Nederlandse techbedrijven en digitale bureaus de Nederlandse overheid kunnen helpen. Maar ook daarin spreekt hij of smeekt hij eigenlijk expliciet om zo'n ministerie of om zo'n minister. Nu, er zijn eigenlijk maar twee partijen, en dat zijn vooral kleinere partijen. Het Europese gezinde Volt en de Piratenpartij, die ook expliciet echt zo'n minister van Digitale Zaken willen. En in dit verband nog wel even grappig om te noemen. Op Twitter, daar kun je een account volgen, dat is een idee van Volt. Maar van het fictieve, vooralsnog fictieve, ministerie van Digitale Zaken. En dan waar het dan met aan de hand van tweets reageert op allerlei actuele ontwikkelingen.
Alleen Volt en de Piratenpartij hebben dus ook echt in hun programma, in hun partijprogramma iets staan over over zo'n minister. En de rest van die standpunten, die hebben we bij elkaar geschraapt uit bijvoorbeeld reacties in de media van zulke partijen. Weet je wel, desgevraagd vindt een partij dit of dat. Maar alleen Volt en de Piratenpartij hebben op voorhand al de moeite genomen om zeg maar, op die manier in een programma op in te gaan.
Ja, de meesten die pleiten dan voor een wat mildere vorm, een digitale commissie. En nou, die was er natuurlijk ook al trouwens. En dat wordt nu ook een permanente Kamercommissie voor digitalisering. Maar ja, nou ja, je kan een ministerie van Digitale Zaken, dat is natuurlijk wel een wat overtreffende trap. En zou dus wat verder gaan. Maar er is ook best wel veel kritiek op. Er is ook vrees dat zo'n minister over van alles gaat, maar nergens over kan of mag beslissen. De SP bijvoorbeeld. Die is bang dat andere ministers hun verantwoordelijkheid op digitaal gebied afschuiven op zo'n ICT-minister, zeg maar. En pleit ervoor dat eigenlijk alle overheidsorganisaties vooral zelf beter moeten worden in ICT. En ook minder afhankelijk moeten zijn van externe partijen. Ja.
Ja, maar je kan ook zeggen van, ja, dat gebeurt dus niet wat zij willen. Dus het is niet zo gek om daar iets te proberen verbetering in te brengen. Maar ja, je hebt dan wel weer een ministerie wat zich ook weer overal mee kan gaan bemoeien. Ja, ik kan me voorstellen dat het inderdaad ook wel
voor mij persoonlijk, ik ben er eigenlijk wel voor. Al was het maar om het onderwerp, zeg maar, het gewicht mee te geven die het naar mijn idee verdient. En ook nodig heeft.
Ja, een soort symbolisch. Het is niet erg dat symbolisch
nee,
is.
Nee,
permanent, hè?
Toen er een depressie was, was er opeens een ministerie van werkgelegenheid. Weet je wat ik bedoel? Je volgt daarmee ook gewoon wat er gebeurt in de wereld.
Precies. Er wordt ook al opgeroepen om, weet je, er was ooit ook een minister van wonen. Die is er nou ook niet meer.
Oh ja. Huh? Nog steeds toch?
Ja, van een minister van volkshuisvesting had je.
Ja, voilà. Ja.
Ja, en dat is nu weg en dat wordt ook weer opgeroepen. Ja, dus weet je, ministers komen en gaan en spelen in op wat er gebeurt. Dus wat dat betreft, nou ja, weet je, misschien is er maar 4 jaar eentje en staat het dan zo hoog op de agenda dat die weer weg kan.
Misschien nog wel belangrijker dan ook zo'n ministerie of eigenlijk we hebben het dan eigenlijk over een vorm waarin de politiek hopelijk meer gewicht aan dit onderwerp gaat geven. Maar
ja.
Belangrijker vind ik nog bij eigenlijk, en dat vond ik best schrijnend eigenlijk, het gebrek aan visie op digitalisering in deze verkiezingen. Weet je, in al die programma's. Het gaat mij echt gewoon te vaak over alleen maar over wat er juridisch mag. En eigenlijk te weinig over wat we ethisch willen. En ik heb daar ook een beetje naar lopen zoeken en researchen. En ik kwam een brief tegen van notabene de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Niet bepaald een heel hoog orgaan, zeg maar, qua overheid. Maar die was uit november 2019. Maar goed, dan noemen ze een aantal basisprincipes voor digitalisering. En die vond ik eigenlijk wel verheldering. Ik zal ze even heel kort noemen. Op 1, mik op maatschappelijk belang en waarde. 2, de burger heeft beschikkingsrecht over data, dus en kies daarmee dan eigenlijk altijd voor opt-in. De 3e was zorg voor toegankelijke en veilige infrastructuur. De 4e is maak verbindingen waar mogelijk of wenselijk, ook tussen instanties, organen, bedrijven enzovoort. En tot slot wees transparant. En weet je, dat klinkt als een rijtje open deuren, maar ik kom dat eigenlijk nergens tegen. Weet je, ik lees nergens in die programma's wat beweegredenen zijn voor bepaalde standpunten. Weet je, uit welk principe of uit welke visie of optiek komt dat voort? Weet je, waar staan partijen voor? Waar willen we heen? En waar willen we heen als Nederlandse bevolking en de digitalisering daarvan? Weet je, ik vind dat, ik vond dat best wel jammer eigenlijk. Maar goed, het is misschien een beetje een vlek die op de hele moderne politiek te vinden is, hoor. Waar het toch meer over de waan van de dag gaat dan over het zetten van punten op de horizon. Maar nou ja, sign of the times.
Nee, maar dat is misschien ook wel typisch Nederlands om je soms te verliezen in een hele hoop kleine dingen en de grote lijn uit het oog te verliezen. Want toevallig deze week heeft de Europese Commissie wel een heel groot digitaliseringsplan, Digital Compass, gepresenteerd. Waar wel een hoop goede punten in staan. En ook voor de lange termijn, dat gaat over 2030. Dus ja, we hebben het vaak, er wordt vaak negatief gesproken over Europa, maar er worden daar wel lijnen uitgezet. En in Nederland verliest men zich ook wel vaak in kleine details. Dus.
Nee, dat is zo. Maar uiteindelijk zijn wij er niet om mensen te vertellen wat ze moeten stemmen, maar om mensen informatie te geven om hun stem op te baseren. Wat kunnen onze luisteraars nog meer doen als ze technologie willen laten meewegen in hun stem volgende week?
Ja, we hebben, om die reden hebben we inderdaad op onze site een artikel geplaatst met allemaal links naar stukken en stemwijzers die zich specifiek richten op dit onderwerp, dit thema tech in de verkiezingen. Zo heeft NRC bijvoorbeeld een stemhulp waar je de partijen kiest waar je tussen twijfelt. En dan geef je aan welke punten je belangrijk vindt, zoals techbedrijven en data. En dan krijg je te zien wat de partijen daarvan vinden.
Ja, ook wel mooi is een overzicht gemaakt door NL Digital. Met de standpunten van de grootste partijen op een rijtje gezet. ja, wel mooi gedaan. En je ziet ook een hoop vraagtekentjes staan in hun tabel. Dat is vaak ook veelzeggend, hè? Sommige partijen gewoon geen standpunt hebben opgenomen over bepaalde onderwerpen, ja, die voor jou misschien heel belangrijk zijn. En dat geeft, ja, dat geeft eigenlijk ook wel te denken toen ik dat zag. Van ja, kom op man. Neem een standpunt in. Zet het in je programma. Waarom niet? En ook heel mooi is de technologie-kieswijzer, gemaakt door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Mooie naam, hè? Geen simpele kieswijzer, want je kiest niet voor eens of oneens op stellingen, maar je kiest voor oplossingen voor problemen. En dat, ja, geeft ook wel mooie inzichten. En daar komen dan nog wel, ja, bij heel veel mensen weer andere resultaten uit dan je misschien verwacht.
Ik vond die best moeilijk, want je zou in veel gevallen bijvoorbeeld willen kiezen tussen misschien wel twee oplossingen of maatregelen. Maar dat kon niet, hè? Je kon, ja, er maar één kiezen.
Ja, er staan vaak iets van 3, 4 of 5 dingen staan er dan. En ja, ja, wel mooi gedaan hoor, die, ja, die technologie kieswijze.
Ja, we gaan dat allemaal, het staat dus op een artikel, in een artikel op onze site. Zullen we ook naar linken in de show notes van deze podcast. Hebben we nog een laatste advies voor de luisteraar?
Nou ja, ga natuurlijk sowieso stemmen. En voor 9 uur.
Gaan we door met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de vorige week. Ja, dat was een 3D-pen die David laatst testte in een video. De 3D-doodler of de 3D-doodler Pro Plus. En dat wist onder meer Hans Hendricks. Dus gefeliciteerd Hans, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Yay.
En natuurlijk hebben we weer een nieuw geluid. Komt-ie.
Wat? Ja.
Nog een keer?
Nee hoor, je kan nou even terugspoelen, hè? 10 seconden.
Is waar, oké. Okay.
Ik vind eigenlijk, ja, de eerste keer als we een nieuw geluid hebben, maar 1 keer laten horen.
Blijft er bij,
ja,
1 keer.
Waarom niet?
Als je denkt dat je weet wat het geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. En dan tijd voor een rondje kort nieuws. Beginnen we met Sonos. Die heeft zijn kleinste speaker tot nu toe onthuld. De draagbare Sonos Roam. De speaker is bedoeld om overal mee naartoe te nemen en kan buiten zijn huis vanzelf overschakelen van wifi op Bluetooth. Dus als je hem in huis gebruikt, dan is het gewoon een normale Bluetooth speaker of een normale Sonos speaker via wifi. Die koppelt met je netwerk en die kan je gewoon gebruiken zoals elke andere Sonos speaker. En hij is met een prijs van €179 ruim de helft goedkoper dan de Sonos Move van een kleine 2 jaar geleden. Die was nogal groot, die was vooral leuk om mee naar de tuin te nemen. En de Roam past echt in je tas. Hij is er vanaf 20 april en je kan ook nog een los laadplatformpje kopen.
Ja, €180, toch? Ja.
Oh. Ja.
Ja, het is een concurrent, ja, voor die JBL-speakertjes. Hè? Die hebben ook van die goede Bluetooth waterdichte speakers. Nou, en deze werkt dan meteen samen met de rest van je systeem.
Dat is ook een groot, hoor, op deze markt, Bluetooth speakers.
Ja, absoluut. Toch vond ik... We wisten al een paar weken dat er iets ging komen van Sonos. En eigenlijk zat ik stiekem te wachten op een headset en... Er ging ook gerucht over andere producten, maar dan is dit nog vrij... dit is eigenlijk vrij een inkoppertje eigenlijk.
Ze hebben nu bijna 20 jaar gedaan over een draagbare speaker, dus die koptelefoon die gaat ook vast nog wel een keer ooit komen. Ik ben wel benieuwd trouwens hoe die klinkt, want de HomePod Mini die heb ik hier dan toevallig, officieel niet verkrijgbaar in Nederland, maar toch. En wat me daar vooral verraste was gewoon hoeveel geluid Apple in dit geval uit zo'n klein dingetje weet te persen. Ik ben er erg benieuwd. Kijk, van Sonos heb ik ook hoog zitten. Ja, wat die eruit weten te persen.
Nou ja, grappig. Laatste dingetje nog over Sonos. Dat bleek vandaag dat in de nieuwe Audi Q4 e-tron... want er zijn heel veel e-trons en er komt een nieuwe... en er zit echt vette technologie in die Audi. Daarover binnenkort meer. Maar daar zitten Sonos speakers in de auto. Huh? Hmm. Ja, dat blijkt dus. Dat is de eerste keer... dat Sonos samenwerkt met een automerk.
Nou, over beide dingen waarschijnlijk later meer in video's op ons YouTube-kanaal. Gaan we door met Microsoft. Het bedrijf wist al sinds begin januari van de grote beveiligingslekken in de Exchange Mail servers. Ineens is er veel om te doen. Pas begin februari ging Microsoft echt met die lekken aan de slag, na aandringen van verschillende onderzoekers. En op 2 maart verscheen er een update die de lekken dichtmaakte. Maar ja, dat was al te laat, want 100.000 bedrijven zijn inmiddels slachtoffer van hacks, onder meer door de Chinese hackgroep Hafnium. Inmiddels zouden zeker 5 groepen de kwetsbaarheden misbruiken. Maandag bleek dat 40% van de Nederlandse bedrijven nog niks aan de lekken heeft gedaan.
Ja, wij hebben, bij RTL hebben ook exchange. Ik zal eens even vragen hoe, of wij al de update hebben doorgevoerd.
Hoe dat zit.
Gewoon stoppen met mailen. Als Slack er nou voor zorgt dat de externe partij je een Slack-bericht kan sturen. En waarschijnlijk komen er binnenkort wel berichten over welke Nederlandse overheden er getroffen zijn. Daar weten we nog niks over, hè, Floris, op dit moment.
Op dit moment nog niet. Nee, in Duitsland waren het al zes, hè?
Je kunt er wel geld op inzetten.
Ja. Nou, en Duitsers staan... ja, precies. We hebben het over digitalisering van de overheid gehad. Ja, ik zie het bericht wel tegemoet.
Twitter heeft, voor zover bekend, de eerste melding gezet bij een tweet van een Nederlandse politicus. Waar we het eerder over hadden. Want Thierry Baudet van het Forum voor Democratie twitterde dat hij zich niet wou zou laten vaccineren tegen corona. Dat mag je zeggen, maar wat volgens Twitter niet mag, is dat volgens hem zijn de effecten van corona verwaarloosbaar. En de effecten van het vaccin zijn volgens Baudet op lange termijn onbekend. Twitter vond dat misleidend en plaatste een waarschuwing bij de tweet. En daarom kan je die tweet ook niet meer retweeten of liken.
Nee, Amerikaanse toestanden. Nou ja, het is voor hem natuurlijk... het is voor hem koren op... hoe zeg je dat ook alweer? Nou, ik ben het gezegd even kwijt. Maar nee, dat past natuurlijk precies in zijn straatje. Hè? Want wat wel inderdaad bij het eerste onderwerp kwam het al voorbij. Dat het Forum... Ja. Die ook bij Big Tech, ja, ze lopen vooral te hameren tegen de censuur die bedrijven als Twitter en Facebook in zijn ogen toepassen. Ja, nou inderdaad, je zal het net zien. Boom, raak. Ja.
Met de afsluiting hebben we nog wat tips voor de luisteraar. Zal ik zelf eens beginnen voor de verandering?
Ja, oké, joh. Is goed.
Ik heb, oké, doen we dat. Ik heb een app meegenomen en die app heet Dispo. En het is een app waarin je foto's maakt op rolletjes. En die zijn de volgende ochtend pas klaar.
Dus wat?
Een digitale wegwerpcamera. Ja, hartstikke grappig. En je hebt, ja, je kan verschillende rolletjes dus volschieten. Die zijn op een gegeven moment ook vol, dus je kan geen eindeloos foto's maken. En die rolletjes kan je privé houden of delen met vrienden. En de slogan is Live in the Moment. Dus foto's maken zonder er meteen mee aan de slag te gaan. Zonder ze meteen op Instagram of zo te zetten. En Dispo is er voor iOS. Er is een wachtlijst. Maar als je al binnen bent, dan krijg je meteen 20 invites. Waarmee je al je vrienden kan binnenhalen.
Heb je het, heb je het al gebruikt?
Ik heb het al even geprobeerd, ja. Het is wat ze beloven. Het is geestig. Het is een soort van heruitvinding van wat Instagram in eerste instantie was, denk ik. Daar lijkt het een beetje op.
Het blijft leuk als er analoge technologie... digitaal wordt nagedaan.
Ja. Nou ja,
ik vind
maar
dat
goed, ja.
Wel interessant.
Ja. Nou, echt gebruikigheid volgens mij niet, maar wel, het is grappig, ja. Het is vooral grappig.
Nee, maar het speelt ook wel in op de nostalgische gevoelens van velen,
denk
ik.
Ik vind die filters van Instagram genoeg, hoor.
Ja, ik denk dat dit zoiets gebruik je een tijdje. En weet je nog, in de begintijd van de iPhone, dat je al die apps had, dat als je muziek afspeelde, dat er dan een plaat op je schermpje aan het draaien was?
Ja, Floris, jij weet het waarschijnlijk. Dus,
Skeuomorphism.
Ja, hè, godverdomme, wat een bekkenbreker is dat. Ja, ja, dus dat, dus altijd als er iets nieuws verschijnt, dan vindt vaak in de vormgeving een soort... dan vertalen ze de vormgeving in iets wat je al wel kent. Ja. Dus inderdaad bijvoorbeeld de interface van de eerste iPhone. Dus dan zag je agenda eruit als een leren boekje enzovoort. En
Voice recorder had een band meelopen.
Ja, en YouTube, dat was gewoon een tv'tje, weet je nog? Zo'n hele oude dan, zo genaamd. Ja. Ja, nou, allemaal dat soort fratsen. Ja. Daar doet het me ook een beetje aan denken, ja.
Maar Floris, jij hebt de filmrolletjes zelf bijna niet eens meegemaakt. Hebben en ik nog wel.
Ja,
maar
nou,
jij bent
een paar jaar
bijna
wel.
Te jong voor.
Je had dan wel nog die doosjes. Daar heb ik veel mee geknutseld op de basisschool, ja. Die fotorol kokertjes.
Ja, ik heb nog een tipje, kleintje hoor. Toch wel erg leuk. Een animatieserie. Star Trek Lower Levels. Te zien op Amazon Prime Video. Star Trek, ik ben best wel fan van de series. Maar het gaat natuurlijk altijd over de grote helden en de grote... deze serie gaat dus echt over het lagere personeel. Letterlijk op de lagere dekken in de schepen in die Star Trek wereld.
De red shirts.
Ja, maar ook weer de onderste engineers en de zusters in de sick bay. En dus niet de dokter. En er zitten wel een paar grappige scènes in ook. Over hoe zeg maar de leiding, hè, dus de hoofdengineer en de hoofd van de ziekenboeg en de captain natuurlijk. Hè, die zijn alleen maar alleen maar punten te scoren. En super ambitieus, weet je, willen alleen maar scoren. En zij staan daar dan zo, echt zo letterlijk bij, kijken daarnaar, hebben ze iets van what the fuck. dat zit een beetje in heel die serie. Die hele serie is daar een beetje door spekt van. Dus, nee, ik vond het. Ik had zoiets van, nou ja, dat kan toch nooit wat zijn, maar ik vond het toch best wel grappig. Ja. Star Trek Lower Levels.
Ben benieuwd. Tony.
Ja, ik heb een Videoland tip. Dat is de serie The Next E-Talent. Dat gaat over professionele sporters. Het is een soort afvalrace met Nederlandse talenten in de voetbalgame FIFA. Die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is een van de populairste games van Nederland. En er hebben zich 3000, bijna allemaal jongens, aangemeld om mee te doen ermee. Uiteindelijk zijn er 30 uitgekozen. Geen enkel meisje trouwens, helaas. Ja. Jammer eigenlijk, hè? En dan uiteindelijk gaan ze op zoek naar het grootste FIFA-talent van Nederland. En die mag dan echt professioneel gamer worden bij Team Gullit. Want oud-profvoetballer Ruud Gullit, die heeft gewoon zijn eigen e-sports academy.
Zeker.
Toch wel aardig. Ja. En aan het programma doet ook Koen Weiland mee. Dat is een bekende Nederlandse professionele gamer. FIFA-icoon eigenlijk, die tegenwoordig ook de E-bondscoach is.
Maar zit je de hele tijd naar potjes te kijken? Of wat zie je eigenlijk?
Nee, het is eigenlijk wel zo gemaakt dat het ook wel leuk is voor de papa's en mama's om mee te kijken met de jongens die van die game houden. Want het gaat echt niet alleen over die game, hoor. Ze moeten van alles en nog wat doen. Natuurlijk is het belangrijk dat ze goed kunnen spelen, maar ze worden ook echt wel getest. Het is echt wel een harde afvalrace en het gaat niet alleen om concentratie en topsportmentaliteit, maar ook bijvoorbeeld over sociale vaardigheden en hoe ga je om met de media, want Er komt aardig wat bij kijken om e-sporter te worden. Dat telt ook wel mee. Dus daar beoordeelt Gullit ze ook wel op. Hoe doet zo'n jongen het? Hè, sommige van die jongens die zijn dan eigenlijk hebben hun potje verloren in FIFA, maar die gaan dan toch door in die serie. Omdat ze gewoon een goed verhaal hebben na afloop voor de camera. Kunnen ze uitleggen.
Hmm.
Ja, dat is ook wel belangrijk. En een van de jongens die meedoet aan Next E-Talent, dat is de zoon van René van der Gijp.
Oh.
Toevallig, ja. En ik moet zeggen, die praat ook wel weer makkelijk op camera. Geen idee hoe ver die gaat komen, want dit is zo'n serie die elke week een nieuwe aflevering heeft. Ze staan niet allemaal achter elkaar online. Elke dinsdag komt er een nieuwe aflevering op video.
Wel leuk, eindelijk weer ook weer iets waar dan mee misschien ook juist ouders inzien. Dat het niet allang niet meer een soort van alleen maar een spelletje is. Maar dat het best serieus kan worden.
Nee, het is echt gelikt gemaakt ook, jongen. Het is echt een mooie locatie waar die jongens allemaal moeten overnachten. En je denkt van tevoren van, het zijn allemaal 30 jongens die er bijna allemaal hetzelfde uitzien, weet je wel. Zijn het dezelfde types? Dat lijkt wel zo te zijn. Maar die hebben natuurlijk allemaal een totaal andere persoonlijkheid uiteindelijk, hè. En dat komt ook wel erg naar voren.
Dat was laatst ook nog even een tipje van Marijn. Komt-ie.
Ja, mijn tip is een video die ik heb gemaakt. Hij staat op ons YouTube-kanaal en gaat over zelfvarende binnenvaartschepen. Ja, dat is niet het eerste waar je aan denkt als je aan een binnenvaartschip denkt. Dat ze ook technologisch vooruitstrevend zijn. Maar ik heb er op de Factor 4 een dagje meegevaren. En die kan dus zelfstandig 100 kilometer varen zonder dat de kapitein hoeft in te grijpen bijvoorbeeld. Dankzij allerlei slimme technologie, sensoren en natuurlijk de Brains, een computer die in de stuurhut hangt. Het was best wel impressive wat ik daar zag. Ik zou zeggen, check die video en zie dat ook zelfs de binnenvaart inmiddels technologisch best wel voorop loopt.
Kijken dus.
Ah, dat was hem.
Ja, dus bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. We checken je volgende week weer. Tot dan.
Bye.
Doei.